Een tekst graag uit 1 Timotheus, hoofdstuk 3. 1 Timotheus. Vers 15. 1 Timotheus 3, vers 15. Het gaat me eigenlijk om vers 16. 3 vers 16 kent u uit Johannes. Johannes 3 vers 16. Nou, dit is 1 Timotheus 3 vers 16. Ik heb ezelsbruggen nodig om te onthouden. En dit is er dan één van. Maar ik begin bij vers 15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, schrijft Paulus, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Zuil, of andere vertalingen hebben, pilaar en fundament van de waarheid. Het gaat me eigenlijk om de tekst die nu komt. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. In deze vertaling staat dan een dubbele punt, zo van, en nu komt het. De inhoud van dat geheimenis van godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. Er staan verschillende geheimenissen in de Bijbel. Ik bedoel dan het woord geheimenis in verbinding met wat anders. Het geheimenis van Efeziërs hoofdstuk 5 is dat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente. Dit geheimenis is groot, staat er dan. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 gaat over de komst van de Heer Jezus en onze opname, onze vereniging met hem. Geheimenis. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Het gaat erover dat de gemeente wordt weggehaald, wordt opgenomen, wordt weggerukt en dat ze bij de Heer Jezus zal zijn in de toekomst. We hebben daarvan gezongen, we hebben daarover gedacht en dit is al gememoreerd uit 1 Thessalonicenzen 4. Er is nog een geheimenis en dat is wat minder vaak aan de orde, denk ik. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. Daar gaat het over onze vereniging met hem, dat komt weer terug. Onze opname, ons bij elkaar komen, ons bij hem mogen zijn, ons weggerukt worden. Maar er zit nog een moment tussen. En dat is dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkt. Want de gemeente kan pas... De wetteloosheid kan pas zijn echte gang gaan, zijn volkomen gang gaan, als de weerhoudende factor, als de weerhouder weg is. Nou ja, de discussie is al lang geweest over wie is dan die weerhouder, wat is die weerhouder en hoe moet je dit dan gaan zien. Fijn is het om te bedenken dat de Heer daar ook duidelijkheid in geven wil. Maar goed, toch, ook nu werkt het geheimenis van de wetteloosheid al. Nog niet ten volle. Er is nu nog een weerhouder. Er is nog iemand die tegenhoudt. Maar toch, het geheimenis van de wetteloosheid werkt al. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. Twee bladzijden verder vindt u 1 Timotheus 3. Althans in deze Bijbel, maar ik heb een grote bladspiegel. Dus misschien is het bij jullie wel 4 bladzijden. Maar dat gaat iets verder gesproken worden over het geheimenis van de godsvrucht. Ik ga geen deuren open schoppen of zo, dat wil ik helemaal niet. Maar ik wil u wel proberen aan het denken te zetten U hebt de hele dag nog tijd. U gaat dauwtrappen, dat was vanmorgen vroeg. U gaat misschien wel avondlucht insnuiven vanavond. Ik weet niet of dat bij hem of wat daar hoort. Maar u gaat misschien nadenken over deze bijzondere uitdrukkingen in 1 Timotheus 3. Het geheimenis van de godsvrucht. De weerhoudende factor in 2 Thessalonicenzen 2, en dat is de mens van de wetteloosheid, echt zo genoemd daar, heel precies. Maar de weerhoudende factor is het geheimenis van de godsvrucht. Daar heb je het antwoord. En het geheimenis van de godsvrucht, het mysterie, het bijzondere, het absoluut unieke van godsvrucht is iemand die in het vlees verschenen is. Dan kom je bij de Heer Jezus. Heel precies. En Christus in ons, hij de Heer van de gemeente, het hoofd van het lichaam, zal weg zijn, als zodanig, zal weg zijn, opgenomen zijn en dan pas zal de mens van de wetteloosheid zich ten volle kunnen openbaren. Dan pas zal het geheimenis van de wetteloosheid doorbreken. Het is een beetje bijbelschoolachtig, een beetje schools, maar daar bent u misschien wel gewend, want u zit hier al jaren misschien en u krijgt stevige kost. In het Grunnings heet dat bruine bonen. Daar is dan bij u gewoon bruine bonen. Maar stevige kost, want u kunt het wel verdragen. En toch wil ik er graag een paar dingen van zeggen. Godsvrucht is een hele bijzondere uitdrukking. De vrezen des Heren, andere vertalingen. En er is nooit angst voor de Heren, nooit. Het is ontzag, dat wel, eerbied, grote waardering voor de Heere. Dat is godsvrucht. En op hetzelfde moment zegt het boek Job al in de oude tijd, Job 28, dat godsvrucht de basis is voor wijsheid, voor kennis en voor het kennen van hem die de wijsheid zelf is. Nu, de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, beste vrienden, is Gods wijsheid. En daar kom ik nooit en nooit mee klaar, tot op heden. Misschien komt het ook nooit zo ver. We hebben daar net van gezongen ook. Misschien moeten we dat tot straks maar volhouden zo. En dan komt er een keer een moment dat we het echt helemaal gaan snappen. Helemaal doorkrijgen. De wijsheid van God. Wij kunnen het niet begrijpen dat als God heilig is, dat God gerechtigheid is, zijn rechtzin, zijn zin om recht te doen. Hij kan niet anders dan recht doen, dan heilig zijn, dan doen wat hij zelf heeft gezegd. Als hij heilig is, kan hij mij nooit en nooit en nooit verdragen. Maar ik ben dat niet. En God is te rein van ogen om die zonde van dato over het hoofd te zien, of door de vingers te zien, of te bagatelliseren. Dat bestaat niet. Hij is de heilige. En als de heilige mij ziet, dan moet hij ingrijpen, dan moet hij een keer oordelen. Dan blijf ik nergens. Dan zal ik echt verdienen, krijgen wat ik zelf heb opgeroepen. Dat is het heilige van God. En misschien zijn we eraan gewend, in bepaalde kringen wordt altijd over die heiliging gesproken, over dat heilig zijn van de Heere. En er is er geen gram genade te vinden. Maar goed, dat heilige is wel waar. Dat mag je nooit wegpoetsen. Ook niet omdat je denkt, nou ja, we leven nu in een andere tijd. We maken er nu wat een draai bij. Heilig is de Heere. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat betekent dat hij je niet uit kan staan als je in je zonden staat. Of met zonden behept bent. Of zondige daden, verschrikkelijke dingen hebt gedaan. Hij kan je niet, dat bestaat niet. En diezelfde God die heilig is, is ook genadig. Niet te begrijpen. Ik heb daar vroeger al mee geworsteld. Hoe kan dat nu dat een God heilig is en dat een God genadig is? En ik begrijp ook wel dat dat nu een tweedeling geeft in het christelijk getuigenis hier in Nederland in dat geval. De heiligheid en de heiliging en alles wat met de heilige God te maken heeft, dat kan een enorm accent krijgen. En dat moet het ook. Ik wil daar nooit een gram afdoen, niks. Maar God is heilig. Maar aan de andere kant, God is genadig. De meeste mensen die me kennen weten dat ik een lievelingslied heb uit Johannes de Heer 112. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Dat heeft me zo gebonkt. Hoe kan dat nu? Dat God die heilig is, mij zijn genade wil geven. Er zit iets tussen. En ik vind dat een van de allermooiste gezangen die ooit gemaakt zijn de volgende is, ik citeer. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Ja, als God recht is, dan moet hij me straffen. Hij kan niet anders. Genade dong. Vroeg vandaag, maar vroeg om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Dat lied gaat verder met: o wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert het Gods gerechtigheid en daar straalt op hetzelfde moment genadige verschoning. Dat is de taal van vroeger, maar we snappen het wel. Er zit Gods wijsheid tussen. Gods wijsheid, Gods vrucht, de basis van kennis. En vanaf het moment dat je dit denken wegschuift, ga je scheefgroei krijgen, links of rechts. En dat is gebeurd. Dat gebeurt nog. De wereld weet het niet, kan het niet weten. Maar jij en ik die door het geloof in de Heer Jezus Gods kinderen geworden zijn en de Heilige Geest ontvingen toen we tot geloof kwamen, kunnen dit gaan begrijpen. Of je nu jonger bent of wat ouder bent, ik bedoel helemaal niet dat je de termen precies kunt definiëren, dat zal misschien later komen, maar wel dat je dit begrip kent. Dat je echt weet, God de Heilige is niet meer boos op mij. Hij gaat me nooit veroordelen. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Alleen door het geloof in de Heer Jezus kun je blijven staan. We hebben het lied gezongen, dat als die rechterstoel verschijnt. We hebben 600 zoveel in opwekking, ik weet niet meer precies. Maar we hebben het net vanmorgen gezongen. En dat is een prachtige gedachte. En nu staat in 1 Timotheus 3 eigenlijk heel compact. Zoals in Johannes 3 vers 16 heel compact staat dat God zo lief de wereld had. Dat hij zijn enige zoon niet voor zichzelf hield, maar hem overgaf voor jou en voor mij. Heel compact. Zo staat ook in 1 Timotheus 3 vers 16 heel compact wat God gedaan heeft. En daarom, dit moet je weten. Dit is de pilaar en grondslag van de waarheid. Dit moet in de gemeente gehoord worden. Dit mag nooit en nooit verwaarloosd worden. Dit moet gepredikt. Dit moet duidelijk gemaakt. Dit schitterende geheimenis of verborgenheid of het mysterie van de godsvrucht. En dan staat er in deze vertaling een dubbele punt, dat heb ik net gezegd. En dan begint het. God is geopenbaard in het vlees. God is geopenbaard. Niemand had ooit God gezien. Niemand kon God zien en leven. Teksten. God is geopenbaard. God is zichtbaar geworden. Waar dan? Nou ja, ik heb het al genoemd natuurlijk. U vult het nu al in. En dat moet je ook blijven doen. Maar dit is een soort geloofsbelijdenis van evangelische christenen. Van christenen die onder de noemer genade vallen en die Gods genade hebben leren kennen, maar het begrip heilige God niet verwaarlozen. Want dat betekent dat je dan eindelijk blijft zien en gaat zien hoe zwaar dat probleem is geweest van zonde, schuld, vergeving. En dat is aan het kruis gebeurd. Dat is Gods wijsheid, die hele route van de Heer Jezus, wordt hier zelfs geschetst. God is geopenbaard in het vlees. God heeft zichzelf laten zien. Het woord is vlees geworden. Nou ja, Johannes 1, die kent u. En heeft onder ons gewoond. Lucas 2 kent u ook. U met de kerstdagen gegarandeerd een van de teksten. Bethlehem en zo, daar lag hij. Babytje, kwetsbaar, breekbaar, in een kribbetje. Ik ben er dieper overtuigd dat de engelen voor het eerst God gezien hebben. Die hebben misschien al tijden om hem heen gezweefd en geroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik citeer Jesaja 6. Maar ze bedekten hun ogen met twee vleugels. Ze zagen hem niet. Niemand kon God zien en leven. Engelen hebben nooit God gezien. Beetje moeilijk. Misschien te theoretisch. Misschien vind je het een beetje pietluttig. Maar ik denk dat het zo is. En toen hij daar als een kleine babytje in een kribbetje lag, zijn ze gelijk uitgebarsten in glorie en heerlijkheid. Ere zij God! Jongen, jongen, jongen. Dan zagen ze voor het eerst God. Dat is een ontdekking geweest. Dit is heel apart. God geopenbaard in het vlees. Dat is voor ons misschien bijna, misschien wel nooit te behappen. Dat zal straks, ik denk stapje voor stapje, lesuur na lesuur uit de doeken worden gedaan als we les krijgen in de hemel. Als de leraar ter gerechtigheid ons gaat vertellen hoe het precies in elkaar steekt. Nou, ik zou wel willen dat ik daar nu een beetje les van kreeg. Ik verlang zo vaak, Heere, zegt u het maar. Ik wil zitten, ik wil knielen, ik wil... Het gaat om je rug soms niet meer zo goed, dat knielen, maar ik wil wel graag horen. Ik wil zo graag vernemen wie u bent. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. U zong het net. Ik wil zo graag weten, Heer Jezus, wie u bent en wie God is, wie Yahweh is, wie de Heer is. In het Oude Testament niet verder uitgewerkt. In het Nieuwe Testament schitterend zichtbaar geworden. God is in het vlees verschenen. Dat zijn prachtige uitdrukkingen, geopenbaard in het vlees. Maar die is gerechtvaardigd in de geest. Ik weet dat het moeilijke termen zijn. Het woord gerechtvaardigd is al moeite voor ons. En nou, als je dan ook nog zegt in het gerechtvaardigd in de geest, dan wordt het helemaal moeilijk. Maar deze tekst had al een beetje eigen mogen zijn voor ons allemaal. Gerechtvaardigd in de geest. Het is duidelijk geworden, het is duidelijk kenbaar gemaakt, het is met beroep op Gods gerechtigheid, op Gods rechten en op zijn wezen. Het is gerechtvaardigd in de geest. Zal ik het voorzichtig zeggen? Ik weet niet of u ooit hebt opgemerkt dat het verhaal van Johannes de Doper. Geen verhaal, geschiedenis. Dat is een beetje verschil, hè? Verhaal kun je ook aan een dingetje vastknopen van een sprookje of zo. Maar geschiedenis is dat het echt gebeurd is. Dat is een beetje verschil voor mijn gevoel. Maar Johannes de Doper heeft een hele speciale taak. Die wordt door de Heer Jezus geprezen. Niemand is groter dan hij. En onder de profeten is ook niemand meer dan hij. Dus niet alleen dat hij als mens de grootste is, maar ook als de profeet Johannes. Niemand is groter profeet dan hij. Johannes de Doper heeft daar een hele speciale opleiding voor gedaan. In de woestijn. Ja, dat was de Bijbelschool van God toen. En of dat nu in verbinding wordt gebracht met Essenen, die daar nu. Nou ja, u kijkt de nederzettingen maar na, die er nog zijn in de buurt van Jericho. Waardoor de Qumran-rollen gevonden zijn bij Qumran dus, in een van die bijzondere plekken. Maar daar zou Johannes de Doper ook bij zijn geweest. Nou, daar zit wel wat waars in, denk ik. Dat zou kunnen. Maar we weten dat niet uit de Bijbel. Dus laat maar. Opgevoed door God. Hij voedde zich met wilde honing en met sprinkhanen. Dat is waarschijnlijk een soort Genesis-dieet. Dat wordt vandaag ook weer opgeklopt. Goed hoor, van mij ook misschien. Ik ben bezig met een ander soort dieet. Maar goed, dat maakt niet even niks uit. Maar dit is het Nieuwe Testament-dieet. Dit is Johannes de Doper. Maar hij is op een bepaalde dag voor dat de Heer Jezus openlijk begon met zijn prediking bij de Jordaan geweest en heeft daarvan alles gezegd. Hele volkstammen liepen naar hem, kwamen bij hem, kregen advies, soldaten en mensen. Hij heeft ze allemaal geadviseerd om dit of dat te doen. Maar hij heeft gezegd, er komt iemand. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt binnen. En dan zegt de schrift, en dan hoop ik dat u dat even wilt pakken. De Heere had hem duidelijk gemaakt wie die komen zou, die komen moest, was. Nou, u denkt, hij moet hem gekend hebben als neef, weet je wel, als Maria en de moeder van Johannes de Doper al familie waren. En dat Maria daar 6 maanden in huis geweest is, een hele lange tijd. Dan kun je je niet voorstellen dat Maria niet iets verteld heeft toen de Heer Jezus in Nazareth, in het huis van Maria en Jozef woonde. Dat Maria niet zou hebben verteld wat er bij Johannes de Doper en bij Zacharia en bij Elisabeth gebeurd is. Het was toen vertellen, hè? Ze hadden geen journaal, begrijp u? Ze hadden nog geen talkshows en zo. Maar ze talkten wel. Ze spraken wel. En dat spreken, dat is heel driftig. Maar goed dan ook, Johannes de Doper moet hebben geweten van de Heer Jezus. Als Elisabeth zegt, welke eer valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Nou, dat wist hij wel. Dat heeft Elisabeth doorverteld. Wat in de profetie van Zacharias, in de uitbarsting van eer en glorie van Elisabeth zelf. Maar ik kende hem niet. Maar de Heere had tegen hem gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen als een duif en op hem blijven, die is het. Nou, Johannes de Doper was vanaf dat moment de duivenkijker. Is dat hem? Vandaag, morgen, overmorgen, gisteren. Hij keek naar alle duiven. En toen gebeurde het. Ik wilde zo graag hier een keer over spreken. Het is nog nooit gebeurd, voor zover ik me kan herinneren, heb ik over deze tekst nooit iets gezegd. En ik heb natuurlijk de geschiedenis van Noach erbij gelezen. Zo gaat het dan als je Bijbelstudie doet en duif komt. Nou ja, dat was in het verhaal van Noach ook heel duidelijk. Noach, ark, water, zondvloed. Op een gegeven moment blijft de ark op de Ararat tussen Turkije en Rusland ergens vastzitten. En dat heeft een poosje geduurd. Toen heeft Noach een raaf uitgelaten. En kijken wat hij doet. Nou, die kwam niet meer terug. Er was kadaver genoeg. Dus ik zeg het een beetje raar misschien, maar zo denk ik dat het is. En raaf die loert naar dit soort dingen. Naar dit soort voedsel. En toen heeft Noach een duif uitgelaten. En die kwam weer terug. Die vond niks. Nou, maar weer naar binnen. 7 dagen wachten. Toen heeft hij waarschijnlijk dezelfde duif weer uitgelaten. En die komt terug. Met een olijftakje in zijn bek. Brengt dat olijftakje binnen. Olijvenolie, olie voor het licht. Licht, gestoten olijven. Ik weet niet of u die termen allemaal kent uit het Oude Testament. Maar ik denk net of je geheugen dan gaat. Waar staat het? Nou, staat het 12 keer, 20 keer, 120 keer. Heel vaak. Het takje wordt binnengebracht door Noach. Nieuw leven. Hij wist het. En de duif vertrok. Ik denk dat het hierom gaat. En toen kwam de Heer Jezus. En de Heer had gezegd, en als je die duif ziet komen en op hem blijven, dat is hem. En dat gebeurde. De duif van Noach is weer weggevlogen. Het is eventjes geweest, even een signaaltje van nieuw leven binnengebracht. En toen weer weg. En toen kwam hij, de Heer Jezus, die terecht genoemd wordt de arke der verlossing. In het liedje, weet je wel, scheepje onder Jezus hoede met de kruisslag hoog en top, neemt als arke van de verlossing allen die in nood zijn op. En toen kwam de Heer Jezus en toen bleef die duif op hem. Zal ik het anders zeggen? Gerechtvaardigd in de geest. De Heilige Geest heeft duidelijk gemaakt, dat is hem. Kennis mag je daarvan nemen. Je mag dat opslaan. Gerechtvaardigd in de geest. Het is duidelijk geworden. Het is duidelijk. Niet alleen hij is in het vlees gekomen, maar het is een duidelijk teken geweest voor mensen hier op aarde die met Johannes de Doper meekijken. Kijk, en toen kwam hij. En daarom kan het Nieuwe Testament ook zeggen dat hij door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Daarom kan hij door de geest geleid worden, de woestijn in. En door de geest geleid worden weer terug. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is die waarvan ik zei, ik weet niet waarom Gods genade mij werd betoond. Met koor of het refrein van hetzelfde liedje zegt, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. Ik weet in wie ik geloofd heb. Gerechtvaardigd in de geest. Moeilijke uitdrukking. En verschenen aan de engelen. Nou, ik duidde daar al even op toen in Bethlehem. Engelen verschenen en hem zagen. Maar ik ga nog één stapje verder, of misschien wel twee of drie. Toen de Heer Jezus met zijn dienstwerk begon en door Johannes de Doper zo werd geduid en hij zelf zei al, dus betaamt het ons, dat zei de Heer Jezus, om alle gerechtigheid van God te vervullen, toen is hij in de woestijn geleid. En toen is hij 40 dagen en 40 dagen verzocht geweest door de Satan. Satan hoorde ook bij de engelen vroeger. Nog. Maar wel bij de verkeerde soort. Bij de ongehoorzame engelen. Maar de Satan heeft hem verzocht 40 dagen. Nou, ik heb in studies in avonden die hier ook in deze zaal hebben plaatsgevonden, meermalen gezegd dat ik vroeger dacht dat de Heer Jezus een soort test, een soort examentijd had. Nu ongeveer, weet je wel, deze tijd op scholen. Het is al bijna afgelopen, geloof ik, maar die tijd. En dat hij dus daar examen moest doen. Zou die wel of zou die niet overeind blijven? Zou die wel of niet slagen? 3 keer heeft de duivel hem verzocht. En ik geloof absoluut dat ik dit mag zeggen. Hij kon niet zondigen. Niet alleen hij deed het niet, of hij slaagde voor de proef. Maar hij kon het niet. Want wat uit God geboren is, 1 Johannes 1, kan niet zondigen. Hij heeft de zonde niet gekend, ook niet gedaan, maar ook niet gekend. Andere tekst. Nee, dat was een heel andere bedoeling. God wilde duidelijk maken aan de engelen, die boze machten. Er is nu een nieuw soort mens waar je geen vat op hebt. Het was niet een soort test voor hem of die wel of niet zou slagen. Dat stond vast in de hemel. Maar het was een test voor die tegenstander. Dat er nu een heel nieuw soort mens, de nieuwe mens, uit God geboren. Daarom bent u zo bijzonder. Niet vanwege uw haardracht en ook niet omdat u geen Midden-Oosten achtergrond hebt of zo. Maar u bent bijzonder omdat u een nieuwe schepping bent. Uit God geboren. En dat nieuwe in u kan niet zondigen. Als u wel zondigt, dan is die oude prut weer aan het werk. Maar u kunt niet zondigen. U bent helemaal uniek. Heel apart. En nu is verschenen aan de engelen een duidelijk, God is in het vlees gekomen. En echt door de geest gerechtvaardigd, dus ook met instemming van de Heilige Geest, geproclameerd God zelf te zijn. En gezien aan de engelen. Daar is duidelijk geworden aan die boze engelen dat er een nieuw soort bestond waar ze geen grip op hadden. Maar toen dat net voorbij was, kwamen engelen en dienden de Heer Jezus. Nou, ik weet niet hoe dat ging, maar hij heeft 40 dagen en 40 nachten niet gegeten. Ze hebben toen voor hem gezorgd. Daar waren ze bij en ze hebben dus buitengewone dingen gezien. Gezien door de engelen. Wat hebben ze daar tegen elkaar gezegd? En dat waren dus niet de boze engelen, maar dat waren die andere engelen, van die andere categorie. Dit is toch wel apart. Dit is een apart iemand. Dit is bijzonder. En zo is de Heer Jezus doorgegaan. Ik zal niet alles noemen, ik kan niet alles zeggen. Gethsemane. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heeft hij daar niet gezegd, maar indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat heeft hij wel gezegd. En engelen kwamen en dienden hem. Begrafenis. Engelen zitten in het graf. Ze kijken naar het verzoendeksel, zo noem ik dat hoor. Dat is een engel aan die kant, een engel aan die kant. Alsof het verzoendeksel daar in de tombe, in die grafplaatsen zichtbaar was. Weet je wel, engelen aan twee kanten. Precies zoals bij de tabernakel en zo. Engelen. Gezien door de engelen. Maria, hij is hier niet hoor. Hij is opgestaan. Ga maar naar zijn discipelen. Gezien door de engelen. Aan het begin Bethlehem. Later bij de aanvaarding van zijn dienstwerk. Johannes de Doper. En zo gaat het door. Gezien door de engelen. Wat een prachtige, prachtige uitdrukking. Hier in één zinnetje gezien door de engelen. Of verschenen aan de engelen. Gepredikt onder de heidenen. Dat is ook gebeurd. Ze zijn een keer in Stida gekomen en ze hebben hier gepredikt van hem. Ze hebben het geheimenis van de godsvrucht. Dat is Christus, dat is Christus, dat is Christus, dat is de Heer Jezus. Ze hebben het hier verkondigd, hier. En de een die zei, ja, maar ik was in Lemelen misschien. Ik hoorde dat vanmorgen zeggen. Er is een meneer met een groene trui aan, dan weet u wie ik bedoel. Er zit nog één jongeman, maar ik bedoel niet die erachter zit. Maar wat is het fantastisch als je een keer hoort van de Heer Jezus. Ik heb nooit iets over de Heer Jezus gehoord. Wel godsdienstige dingen meegekregen. Dit mag wel en dat mag niet. En zo hoort het en zo gaat het. En je dacht ook nog je best te kunnen doen waardoor je dan in de hemel kwam. Nee dus. Totdat mijn geestelijke moeder mij vertelde van de Heer Jezus. Gepredikt in Slochteren, Schildwolde toen, waar wij woonden, waar ik woonde. Maar het is in Slieder ook doorgedrongen. Het is ook hier gebeurd. Wat is het prachtig dat er vandaag verteld wordt, dat er gisteren of afgelopen zondag of elke zondag verteld wordt van de Heer Jezus. Dat je elke keer iets mag horen van de Heer Jezus. Gepredikt. Gepredikt. Dat er mensen zijn die vertellen van hem. We hoeven geen verhaaltjes te vertellen over meneer Rutte en over meneer Pechtold. Of over meneer Pechtold en meneer Segers, weet je wel. Ik volg het ook een beetje politiek, zal ik maar zeggen. Maar daar word je geen gram wijzer van. Niks. Misschien krijg je meer hekel aan één en misschien meer waardering voor een ander. Dat kan, maar je schiet er niks mee op. Gepredikt. Vertel over de Heer Jezus. Ik wil zo graag iets van de Heer Jezus horen. Tot die dag wil ik horen wie hij is. Wil ik leren wie hij is. Maar hij is niet alleen gepredikt onder de heiden, hij is ook geloofd. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Geloof. Is er ooit een moment geweest dat je tegen de Heer zei, ik geloof u Heer. Ik buk me voor die godsvrucht, ik heb zoveel vrezen, zoveel ontzag, zoveel eerbied voor uw plannen, voor wie u bent, voor wat u allemaal gaat zeggen. Ik capituleer, want dat is het. Dat is het geheimenis van de godsvrucht. Gottesfurcht, in Duits is misschien duidelijker, maar dat kennen we ook niet. Maar het is niet angst hebben voor, het is ontzag hebben. Oh, geweldig, schitterend is het. Buitengewoon bent u. Dat u zulke plannen hebt uitgedacht. En daarin ook mij, dat u daarin ook ons betrekt. Jonge mensen, als je hier bent, Er moet een moment komen dat je dit ook gelooft. Dat je dat, ik geloof, Heer. Ik geloof. Misschien zeg je, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat kan ook nog, Marcus 9, 25. Dat zou kunnen. Dat je nog wat hengt op twee gedachten. Maar ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Ja, ik geloof. Gelooft in de wereld. Maar opgenomen in heerlijkheid. De Heer Jezus is opgenomen. Hij is weggegaan. Cor Willem belde me op voor deze dienst. Van, denk je er wel om, Dato? Zo, nou ja. Ik moest schoenen poetsen en ik moest een stropdas voor. Heeft hij niet gezegd, hoor. Neem maar even herinneringen. En die zei, een paar jaar terug, of vorig jaar, ik weet niet meer precies, ben je op helemaal vandaag ook in de Slieder geweest, heb je het over die wagen, die gloriewagen van God gehad. Zo ging de Heer Jezus naar de hemel. Hè? Zo is die gegaan. Nou, ik was ook niet van zins om daar weer over te praten. Dit is wel iets wat me heel erg boeit, maar nee dus. Maar hij is opgenomen in heerlijkheid. En hij is opgenomen, hij is weggegaan, teruggegaan. En hij heeft de Heilige Geest gestuurd naar hier, die andere trooster, die zal bij ons zijn totdat hij terugkomt. En nu hoop ik dat je het geheimenis van de godsvrucht eens een keer inkadert. Hier, 1 Timotheus 3, vers 16. Dat je dat in contrast brengt met het geheimenis van de wetteloosheid. Maar dat je die andere geheimenis van man en vrouw, Christus en gemeente, Efeze 5. Of, en wij gaan naar hem toe, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, ook geheimenis. Dat je die geheimenissen op een rij zet. Dat was mijn insteek eigenlijk. Geheimenis van de wetteloosheid. Dat is niet zo leuk om daarover na te denken, maar het is wel reëel. Het is heel reëel vandaag. Maar tegenover die wetteloosheid staat deze bijzondere gerechtigheid. Deze heerlijke zekerheid van echt en van in overeenstemming met Gods gedachten, met Gods recht en wet. Bovendien, de gemeente is een uniek gezelschap. Geheimenis. En de gemeente blijft niet hier, gaat naar hem toe. Want als ik plaatsen bereid heb, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Dat is Johannes 14. De Heer Jezus. Job speurde naar wijsheid. Het moet ergens zijn. Hij wist het niet. Kwam er niet uit. Salomo, een paar jaar later, was bijzonder begiftigd met wijsheid. Had hij om gebeden, maar kreeg hij ook. Geweldige wijsheid. Niemand was wijzer dan hij. Die heeft Spreuken 8 gemaakt naar die wijsheid. Niemand kon precies weten waar die wijsheid te vinden was. Salomo kwam erachter in Spreuken 8. Een troetelkind bij de vader. Dat was al heel persoonlijk. Dat was een flinke stap verder. En die zegt in Spreuken 9. En die wijsheid heeft haar huis gebouwd. Gemeente. Echt hoor, profetie. En over dat huis ging het hier in dit stukje. Het huis van God. Dat is de gemeente. Waar de wijsheid van de Heer Jezus. Nou, als het wijze van God in onze gemeenten vervangen wordt door ons inzicht. Nou ja, dan is het einde ook gekomen. En dat is het probleem misschien in de christenheid. We gaan allemaal ons eigen dingetje verkopen. Maar het gaat over hem, lieve broeders en zusters. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is echt opgenomen. Hij is in heerlijkheid. En hij zegt dat hij daar plaats voor mij, voor ons bereidt. En dat hij ons daar brengt waar hij zelf is. Wat een heiland hebben we. Ik heb een heiland. Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat hij bij machte is. Zijn pand, dat ben ik, want hij heeft mij gekocht. Zijn pand te bewaren tot die dag. Dat doet hij. Ook dat is niet mijn ijver, ook niet mijn trouw, maar dat is zijn ijver en zijn trouw. De Heer Jezus. Het is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. En hij is nu daar. En daar ga jij ook naartoe. En daarom is zijn hemelvaart een hele bijzondere dag. Want dat is ook een voorsmaak van mijn hemelvaart. Dat regelt hij zelf. Dat gaat hij zelf op dezelfde manier ook. We danken de Heer voor wat hij heeft gedaan. 1 Timotheus 3, vers 16. Ik hoop dat het net zo lang doordringt dat u zegt, nou, kostbare tekst, niet voor mij, het is het woord van God. Amen. Vader, zegen u dit woord, dat u het ook zo maakt dat de zegen daarvan ons niet ontgaat. U wilt dat ook graag in ons hart leggen, u wilt ons in ons geweten laten doordringen, zodat het ons gaat beheersen, zodat we dat in deze wereld, waar de mens van de wetteloosheid en waar het geheimenis van de wetteloosheid al voelbaar is, dat we daar tegenover het geheimenis van de godsvrucht hebben. En dat is Christus, ten diepste. Al die elementen van geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt in de wereld, geloofd en opgenomen in heerlijkheid. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor die prachtige tekst. We danken u voor elkaar dat we deze dag zo mochten beleven. We prijzen u in zijn naam. Amen.